1 Thessalonicenzen 4, daar hebben we vorige keer over gesproken. Omdat dat het gedeelte is waarin gesproken wordt over de toekomst van de gemeente, waarbij gezegd wordt dat de levend overgeblevenen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degenen die ontslapen zijn. Maar in tegendeel, degenen die ontslapen zijn, die in Christus gestorven zijn, dus uit vers 16 van 1 Thessalonicenzen 4, zullen eerst opstaan. En daarna, vers 17, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen. En dan komt de grote verrassing van het hoofdstuk eigenlijk. Zullen tezamen het koninkrijk binnengaan, dat zouden wij gedacht hebben. Dat is ook zo, maar er staat wat anders. Er staat namelijk, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Waarmee dus gezegd wordt dat de toekomst van de gemeente niet is het aardse koninkrijk, niet de 1000 jaren of hoe het maar heten mag, niet het millennium. Maar in tegendeel, de toekomst van de gemeente is gelegen in de hemel en is gebaseerd dan ook op het hemels burgerschap van de gemeente, die een gemeente is van eerstelingen en daarom in de hemel is opgeschreven, zoals ik Hebreeën 12 dat zegt. En de toekomst van de gemeente is inderdaad dat als eerste, werkelijk als eerste fase van de wederkomst en verheerlijking van Christus, of van de toekomst van Christus, om het woord uit de Statenvertaling te gebruiken, dat is dat de Heer zal komen in de lucht en dat wij als gelovigen van onze bedeling hem in die lucht tegemoet zullen gaan. Dat geldt niet alleen voor degenen die levend overblijven, zoals abusievelijk soms verondersteld wordt, blijkbaar, maar het geldt voor alle gelovigen van onze bedeling op een of andere manier. En dat betekent in ieder geval dat het volledig waar blijft wat ook elders in de gemeentelijke brieven staat. Dat namelijk de hoop van de gelovigen niet is eens zalig te zullen sterven, maar de hoop van de gelovigen is de wederkomst van Christus en daarmee de opname van de gemeente. Daar zien alle gelovigen naar uit, ook al zullen zij dan wellicht tevoren eerst overlijden. Ontslapen heet het dan natuurlijk. Want als ze ontslapen zijn, zullen ze opgewekt worden en inderdaad de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat is de gedachte. Ja. Nou, dus er worden altijd een boel vragen over gesteld. Die zijn deze keer gelukkig niet gesteld. Ik voel me ook niet geroepen om de niet gestelde vragen te beantwoorden. He, waarom zou ik ook? Want het moet gewoon duidelijk zijn. Al willen wij allemaal wel weten graag hoe laat die bus dan eigenlijk vertrekt. Of zoiets. He? Zo was het toch of zo? Ja. En hoe dat allemaal precies gaat. Dat weet ik ook niet. Dat is het kortste antwoord. En het meer uitgebreidere te bewaren voor een andere gelegenheid. Nee, je kan ook uitgebreid zeggen dat je er niks van weet. Kan ik ook. Maar dat heeft weinig zin nu. Hè? Dus we gaan gewoon verder naar hoofdstuk 5 nu. Omdat daar gesproken wordt, achtereenvolgens, over de toekomst van Israël. Nadat eerst de toekomst van de gemeente besproken wordt in hoofdstuk 4, het eind, laatste gedeelte ervan althans, komen wij in hoofdstuk 5, waar staat: maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij allen zijt kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn, want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn desnachts dronken. Maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. En in dit gedeelte wordt natuurlijk verder gesproken over de toekomst van de gemeente, maar in dat verband wordt ook gesproken over de toekomst van Israël, en dat is een andere dan die van de gemeente. Dat is eigenlijk ook de strekking van deze beide hoofdstukken, eigenlijk van de hele brief hoor, maar meer speciaal deze beide hoofdstukken van 1 Thessalonicense, namelijk dat de toekomst van de gemeente wat anders is dan de toekomst van Israël. En dat is van belang, dat is trouwens ook specifiek Paulinische waarheid natuurlijk, Omdat komen vanuit het Oude Testament, zoals ik u vorige keer ook gezegd heb, de verwachting zou geweest zijn dat de gelovigen, dat de Nieuwtestamentische gelovigen, zouden wachten op de wederkomst, de weerverschijning van de Messias in heerlijkheid om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Maar het zal blijken dat het niet gebeurde. En dat bovendien de gelovigen die behoren tot die gemeente van eerstelingen, waartoe wij nog steeds behoren, dat die weliswaar een bestemming hebben in het koninkrijk, maar dan niet het aardse koninkrijk, niet het zichtbare koninkrijk op deze oude aarde, maar het hemelse deel van het koninkrijk, het dubbele deel heet het ook bij andere gelegenheid. Terwijl de toekomst van Israël en daarachter ook de volkeren wel degelijk gelegen is in het geopenbaarde koninkrijk, precies in overeenstemming met de oudtestamentische belofte. En daar wordt over gesproken. De grote wending in het verhaal zit dan ook in 1 Thessalonicenzen 4, zoals ik u gezegd heb, vers 17, waar staat: wij zullen tezamen met ons slapen gelovigen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht, en alzo, let vooral ook op het alzo, op die manier, op een afwijkende manier dus, alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. En dat ik de nadruk leg op wij, komt natuurlijk omdat ook in het volgende gedeelte gesproken wordt over wanneer zij zullen zeggen, dat is vers 3 van hoofdstuk 5, wanneer zij zullen zeggen, enzovoorts. Want wij zijn de gelovigen van deze vijfde bedeling en zij zijn de ongelovigen, met name dan van de zesde bedeling, maar meer speciaal. Het is Israël, na de opname van de gemeente, en waarna gesproken wordt over hun toekomst, en voor zover daar gelovigen uit voortkomen, en die komen eruit voort, zullen zij het geopenbaarde koninkrijk binnengaan. Zij wachten niet op de opname van de gemeente, wel op wederkomst, verschijning van Christus, om hen te verzamelen en in het koninkrijk te brengen, maar dat is dan toch hier op aarde, en daarover spreken we straks hopelijk nog wel. Maar voor de gemeente ligt dat anders, want wij gaan de Heer tegemoet in de lucht en in de wolken, en alzo zullen wij altijd met de Heer wezen, waarna vers 18 van 1 Thessalonicenzen 4 eindigt met te zeggen: zo dan vertroost elkander met deze woorden. Onze troost, de troost die we hebben, mede juist de troost die wij nodig hebben in verband met het ontslapen van wat we dan zo plechtig noemen onze geliefden, de troost die wij nodig hebben en die we ook ontvangen, is dat we elkaar weder zullen zien, dat niet alleen, maar we zullen zelfs samen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Tegemoet gaan in de lucht. Ik reageer ook altijd nogal nors als iemand zegt: nou, ik hoop toch nog de opname van de gemeente mee te maken. En dan zeg ik altijd: hoezo niet? Nee, ik weet wat bedoeld wordt, maar ik vind het niet zo leuk dat het zo gezegd wordt, hè? Want dan doet men net alsof men geen deel zal hebben aan de opname van de gemeente wanneer men voor die tijd overlijdt. Nee, deel hebben aan de opname van de gemeente is niet op grond van of men lang genoeg leeft, maar op grond van of men een gelovig is in onze bedeling uiteraard. Ja, dat kan het ook niet helpen. Zo is het nou eenmaal. Hè? Wij maken dat dus als gelovigen allemaal mee. De Heer Jezus bad en zei: Vader, ik wil dat ze alle één zijn. En als dat gebed niet verhoord wordt, dan hoeven wij op onze eigen gebeden ook helemaal niet meer te rekenen. Ik bedoel alleen maar dit te zeggen, dat inderdaad die gemeente een eenheid is. En ook als eenheid, en bloc, zeggen de Fransen dan, geloof ik. Hoewel. Dat zijn de Nederlanders ook, hè. En bloc gaat de gemeente als geheel de Heer tegemoet in de lucht. Daar gaat het om. En dat is onze troost, onze bemoediging. Dat is onze toekomstverwachting. Daar kan ook het lichamelijk overlijden tussenkomen, dat is waar, maar er kan een heleboel ellende nog passeren voordat het zover is. Als het niet zo is, valt mee. Daar hou ik het dan maar op. Maar er kan nog een heleboel onderweg gebeuren, maar niettemin, dat is onze zekere eindbestemming. En om met de bekende legendarisch inmiddels dominee Hoekendijk te spreken: God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Zodat er, als je het zo beziet, niks fout kan gaan. Nee, dat is echt zo. Zo bezien kan er niks fout gaan. En zo zouden wij het bij voorkeur moeten bezien. En als we dat niet kunnen, zouden we dat moeten leren. Zo is het eigenlijk. Nou goed. Daar ga ik niet verder op in. Ik ga dan gewoon door naar hoofdstuk 5. Maar, begin met maar. Zodat je meteen weet dat je dat niet, het gedeelte wat nu volgt, niet mag scheiden van het voorgaande. Maar wil zeggen dat er verband is met het voorgaande, maar tegelijkertijd dat er een tegenstelling is. En zo is het ook. Want in het gedeelte wat nu volgt wordt gesproken over iets anders, aanvankelijk althans, over iets anders dan de opname van de gemeente. Het staat namelijk, maar van de tijd en de gelegenheden, broeders, heb gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heer al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, enzovoorts. Van de tijden en gelegenheden hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Er staat hier niet, hoe staat het ook weer? Ik bedoel te citeren uit Handelingen, maar nou ontschiet mij de juiste formulering, dus dan ben ik verplicht het op te zoeken. Ik weet het maar weer. Het komt u niet toe, Handelingen 1. Het komt u niet toe te weten. Ja, dat is vers 7 van Handelingen 1. Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dat had een leuke tekst om te vergelijken met 1 Thessalonicenzen 5. Die is veel minder bekend, hè, 1 Thessalonicenzen 5. Maar 1 Thessalonicenzen 5 zegt iets tegenovergesteld. Zegt namelijk, van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat we nu schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat, enzovoorts. Dat wil zeggen, in Handelingen 1 wist men het niet, in 1 Thessalonicenzen 5 wist men wel. In Handelingen 1 kwamen de discipelen uiteraard niet toe. Althans niet op dat moment, want dat is de conclusie die je trekken moet, heel eenvoudig. Op dat moment kwam het hen niet toe deze dingen te weten. Maar in 1 Thessalonicenzen 5 waren die dingen inmiddels bekend. En was het niet meer nodig om erover te schrijven. Hoewel de apostel weliswaar schrijft, het is niet nodig om te schrijven, maar hij deed het dan toch maar wel even. Ik zei het dan even heel kort. Het is toch wel aardig dat hij dat dan toch even deed. He? Maar waar het om gaat is dit. Dat in Handelingen 1 de vraag gesteld werd in vers 6. Heren, zult gij in deze tijd aan Israël, let op, aan Israël, er stond niet de koning, niet de gemeente. Dat konden ze moeilijk vragen, want ze wisten niet eens wat het voor een ding was. De gemeente. Nou ja, hij bestond al wel, maar dat wisten ze niet. Hè? Ja. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En er komen twee antwoorden. De een komt verbaal, heet dat. Dat wil zeggen, wordt gesproken, mondeling. Het komt via het woord. Wordt een antwoord uitgesproken. En het andere antwoord komt niet in woorden, maar in daden. Want zo kan het ook. Ja hoor eens, als we uit Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes komen, dan moeten we weten dat de Heer soms antwoord geeft op vragen, niet door bepaalde dingen te zeggen alleen, maar dikwijls juist en vooral door bepaalde dingen te doen. En die dingen horen samen, gewoonlijk. De tekenen die de Heer deed, dus in het algemeen de dingen die hij deed, ook als het niet specifiek tekenen waren, dan hadden die dingen hadden toch een betekenis. Anders waren ze trouwens voor ons ook niet opgeschreven. En zo is het hier ook. Want de vraag was, zult gij in deze tijd aan Israël, en daar wilde het vanavond over hebben, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten, weer oprichten. Het oude koninkrijk wat geweest was, zou weer komen. Is ook aardig, zodat je maar ziet dat de discipelen inderdaad verwachten een herstel van de troon van David. Letterlijk, niet geestelijk, letterlijk, weder oprichten. Jawel. Terecht natuurlijk, moest weder opgericht worden, omdat beloofd was aan David dat iemand uit zijn zaad een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. En aangezien het koninkrijk al zo'n 600 jaar geleden of zo van David was weggenomen, van het huis van David, viel te verwachten dat het koninkrijk weer zou terugkeren naar het huis van David. En aangezien de Heer Jezus David zoon was, dat hadden trouwens de discipelen vaak genoeg gehoord inmiddels. Hè? Nee, er waren zelfs blinden die dat wisten en riepen. Hè? Ja, in Jericho, hè? Of zo. Aangezien de discipelen dat dus wel wisten, was de vraag of de Heer nu in deze tijd zijn koninkrijk aan Israël zou oprichten. En dus het koninkrijk van David zou wederoprichten. En het antwoord is, eerste antwoord, komt mondeling. Het komt u niet toe te weten. Dat wil zeggen, de heer zegt gewoon, dat zeg je niet, want dat mag je niet weten. Aangezien zij het later wisten, betekent dus feitelijk, het komt u nu niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Later blijkbaar wel. Omdat er later over gesproken wordt, met name 1 Thessalonicenzen, en gezegd wordt dat iedereen het wist. Wat er niet eens meer nodig was om erover te spreken. Toen was het bekend. Het antwoord was namelijk... Nee. Stel u nu voor, de discipelen vragen aan de Heer, zult gij in deze dagen, in deze tijd, uw koninkrijk en Israël weder oprichten? En de Heer zou nee gezegd hebben. Wat zouden dan de discipelen gedaan hebben op de Pinksterdag, 10 dagen later? Dit was hemelvaarsdag, hè? 10 dagen later is de eerste Pinksterdag. Wat zouden ze dan gedaan hebben? Niks. Wat zouden ze met me moeten doen? Zou de hooggeest kunnen zeggen, gij mannen van Judea, gij Israëlitische mannen, gij mannen van Jeruzalem, Johannes de Doper had toch ongelijk. Had Werner Keller een boek geschreven, de Bijbel heeft toch ongelijk. Ja, zo gaat dat. Nou ja, laat maar zitten. Dat hadden ze moeten zeggen. Het gebeurt niet. Want dat zei Johannes de Doper dan. Die zei, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En dan zouden de discipelen moeten zeggen, nou, we hebben het van de Heer zelf gehoord. Het koninkrijk komt niet. Voorlopig niet. Nog langer niet. En dan gingen dus wel weer naar huis. Ja, zo was die. Ja. En dat is de reden waarom het hen niet verteld wordt. Zij dienden dat niet te weten, omdat strikt genomen het al of niet oprichten van het koninkrijk aan Israël, en dus het openbaar worden van het koninkrijk, want als het aan Israël wordt opgericht, wordt het dus openbaar, hè, dat strikt genomen het al of niet oprichten van het koninkrijk aan Israël, afhankelijk is van of Israël tot geloof komt of niet. En of Israël tot geloof komt, is afhankelijk van of men gelooft in de prediking. En hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? En daarom wordt aan de predikers niet gezegd hoe het zou aflopen. Zodat de predikers zelf met alle vrijmoedigheid, ongehinderd door voorwetenschap over wat er zou gaan gebeuren, dat de predikers dus met vrijmoedigheid aan Israël het evangelie predikten, en meer speciaal het evangelie van het koninkrijk. Namelijk, ze predikten, deze Jezus die gij gekruist hebt, is door God gesteld tot Heer en tot Christus. En wie in hem gelooft, ontvangt eeuwig leven en zonder eeuwig leven gaat het koninkrijk niet binnen. Kortom, men zou ze moeten bekeren tot de Heer en geloven in de Heer Jezus als de Messias om zo het koninkrijk te kunnen binnengaan. En wij weten hoe het afliep inmiddels. Namelijk, het liep zo af dat Israël als geheel, dus generaliserend gesproken, die boodschap verwierp. En dat slechts enkelen, verhoudingsgewijs, enkelen uit het volk tot geloof kwamen. Maar aangezien het volk als geheel die Messias verwierp, in ieder geval de officiële instanties, betekende dat het koninkrijk aan Israël niet werd opgericht. De Heer wist dat van tevoren, uiteraard, maar het was niet de bedoeling dat de discipelen in dit stadium dat al zouden weten. En ze krijgen het pas te horen, nou, in de dagen van Paulus, denk ik. Dan pas. Dat wil zeggen dus dat het hen niet toekwam, toen niet, om te weten de tijden en de gelegenheden die de vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Maar er wordt wel iets anders gezegd, en dat is het eigenaardige. Zij vroegen naar het koninkrijk, maar zij zouden iets ontvangen wat wel degelijk direct met de komst van het koninkrijk samenhing. Namelijk, maar gij zult ontvangen de kracht, namelijk de Heilige Geest. Want de beloofde kracht is de kracht van de Heilige Geest. Nou ja, dat was toch gezegd, gij zult met Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze, stond in vers 5 al. En in vers 4 staat, ze zouden ontvangen de belofte des vaders. En in Lucas 24 heet de belofte des vaders kracht uit de hoogte. Maar het is allemaal uiteraard een aanduiding van de Heilige Geest, die kracht Gods, de kracht, de geest van de opgewekte Christus. Die zouden zij ontvangen. Maar lees je dat nou na in het Oude Testament en in de beloften die erover gedaan zijn, dan zal blijken dat daar staat dat men die geest zou ontvangen en dat dat de inleiding zou zijn tot de oprichting van het koninkrijk. De Heer zou over Jeruzalem, of de inwoners van Jeruzalem, uitstorten de geest der genade en der gebeden, Zacharia 12. Dat is een belofte. In de zaaien kom je dat ook tegen. En natuurlijk, niet in de laatste plaats, in Joël 2, een gedeelte wat zelfs in Handelingen 2 rechtstreeks geciteerd wordt. Die geest zou gegeven worden, dat kan niet missen, want die geest die men zou ontvangen, is immers niks anders dan het leven van de opgewekte Christus. Het ontvangen van die geest is dan ook niks anders dan wedergeboorte, heel gewoon, voor zover je dat zo mag noemen, heel gewoon wedergeboorte. Want wedergeboorte wil zeggen dat men een nieuw leven ontvangt, een nieuwe geest dus. Welke geest is dat dan? Nou, de Heilige Geest, de Geest van Christus. Als er dus staat, gij zult de Heilige Geest ontvangen, dan is dat in de praktijk hetzelfde. Als gij zult wedergeboren worden, en tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het Koninkrijk Gods niet ingaan. Nicodemus. Zodat de vraag naar, komt het Koninkrijk nu, eigenlijk beantwoord wordt met, nee, maar je zult wel degelijk die geest ontvangen. Het punt is gewoon dat het Koninkrijk wel zou opgericht worden, en men zou dus die geest ontvangen, maar het zou niet opgericht worden aan Israël als volk of als staat, of hoe je dat maar noemt. Kortom, het koninkrijk zou wel opgericht worden, maar niet openbaar worden in verband met Israël en de volkeren, maar het zou verborgen blijven in verband met de gemeente. Zodat de Heer de vraag zo goed mogelijk toch beantwoordt, zoveel mogelijk ervan beantwoordt. Het koninkrijk zou niet aan Israël opgericht worden, maar het zou wel degelijk opgericht worden en ze zouden er deel aan krijgen. Kortom, er wordt overgeschakeld naar andere uitdrukkingen in dat verband. Er wordt gewoon gezegd, gij zult de Heilige Geest ontvangen. Dus toch, gij zult wedergeboren worden. En als je wedergeboren bent, gij zult het koninkrijk binnengaan. Alleen, blijkbaar hier gaat het niet om het geopenbaarde koninkrijk, want dat blijft staan voor de toekomst, maar wel degelijk het verborgen koninkrijk. En daarom wordt het zo gezegd. En dat is zoiets blijkt ook wel, want er staat, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, dat wil zeggen, het zal toch gepredikt worden. Let wel, er staat niet, gij moet mijn getuige zijn. Zij die gewend zijn onder de wet te leven, lezen zulke uitdrukkingen onvermijdelijk, alsof het een opdracht is. Hè? Gij zult. Nee, het is gewoon toekomende tijd, het is geen opdracht. Gij zult mijn getuige zijn, het was onvermijdelijk. Dat betekent, ja natuurlijk, maar er staat eigenlijk elders ook. Als later toch tot Petrus en Johannes gezegd wordt door het Sanhedrin. Ja, dat is officieel het Joodse volk, hè, het Sanhedrin. Het is de hoogste Joodse rechtsorgaan, dat is officieel het Joodse volk. Als door het Sanhedrin tot Petrus en Johannes gezegd wordt dat ze weliswaar weer op vrije voeten gesteld zullen worden, maar dat ze niet meer mogen spreken over de Heer Jezus en in zijn naam, dan zeggen zij, nou dat u ons vrijlaat is leuk, maar helaas, wij kunnen die belofte niet doen, want wij kunnen niet ophouden te spreken. Wij kunnen niet zwijgen. Niet, wij mogen niet zwijgen, want we hebben een opdracht. Niet, van wij moeten prediken, want we hebben de zendingsopdracht toch uit Markus 16 meegekregen. Ga dan heen, onderwijs al de volken en maak het tot mijn discipelen. Ze zouden dat hebben kunnen zeggen, notabene, maar ze deden dat niet. Ze hadden meer recht om dat te zeggen dan wij overigens. Maar ze deden dat niet. Ze zeiden, wij kunnen niet zwijgen. Dat is wat de Heer zei. Het is onvermijdelijk. Gij zult mijn getuige zijn, of je nou wilt of niet. En hij gaf van een opdracht die precies het tegenovergestelde inhield. Want hij zei tegen hen, blijf in Jeruzalem. Dat stond er toch in vers 4 al. Als hij met hen vergaderd was, beval u hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij van mij gehoord heb, zeide hij, juist. De gedachte is dus dat ze moesten blijven waar ze waren. Ze mochten niet eens wat doen, maar de Heer zei wel, maar er komt een andere tijd. Gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, geheel Judea, Samaria en uiteindelijk tot aan het uiterste der aarde. Nou, dus de vraag was, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël oprichten? Het antwoord was, nee, dan zeg ik met eigen woorden, met opzet, hè? Nee, dat niet. Maar gij zult wel degelijk ontvangen de Heilige Geest. En door de Heilige Geest, door het ontvangen van de Heilige Geest, gaat men het koninkrijk binnen. Alleen nog niet het geopenbaarde. Dat hangt ergens anders vanaf. Nou, meer kon er niet gezegd worden. En hoe het verder zou gaan, zou wel blijken. Maar de Heer licht het nog op een andere wijze toe. Want er staat, als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. Nou, dan krijg je als opdracht mee
Schrijf het alsjeblieft op, dan heb ik er ook wat aan. Krijg je opdracht mee in de komende 14 dagen om in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Je zou natuurlijk bij Johannes kunnen beginnen, maar goed, ik zal niet verder helpen. Hè. Zou je natuurlijk kunnen gaan opschrijven waar de Heer tot het volk of tot zijn omgeving of tot zijn discipelen spreekt. En waarbij dan meteen erachteraan staat dat hij van hen scheidde, dat hij wegging. Het is verborgen. Of alleen de berg opging, of alleen de hof inging, of op een of andere wijze in ieder geval zich verstopte. U zult verrast zijn hoe vaak dat voorkomt. En waarom dat is? Eenvoudig, omdat het een uitbeelding is van de hele bediening van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Waarin hij kwam als het woord Gods, waarin hij ook niks anders deed dan het woord Gods spreken. Ik neem niet voor niks nou de Bijbel in mijn handen, want dat woord is wat hij sprak. Nou ja, tot en met Malachi dan, het hele Oude Testament. Maar dat woord is wat hij sprak, dat liet hij zien, enzovoorts. En toen dat gebeurd was, verborg hij zich en ging heen. En zo is de situatie nog in onze dagen. Hij is heen gegaan officieel en hij verbergt zijn aangezicht in overeenstemming. Niet zozeer in overeenstemming met die uitspraak uit de Evangelie die ik nou noem. Maar nog meer in overeenstemming met die talloze uitspraken in het Oude Testament. Waar dat staat. Dat de Heer zijn aangezicht voor Israël verbergende zou verbergen enzovoorts. Dat is wat hij hier ook doet. Want die gebeurtenis op Hemelvaartsdag is heus een teken. Meer dan een werkelijke hemelvaart. Om de eenvoudige reden dat de hemelvaart van de Heer Jezus fundamenteel natuurlijk zijn verhoging is vanuit het dodenrijk tot aan de uiterste verhoging, tot aan de rechterhand Gods op de troon der genade zal ik maar zeggen, op de troon der majesteit in de hoogste hemelen. En die troon die kreeg hij niet ter gelegenheid van hemelvaartsdag, maar die troon kreeg hij ter gelegenheid van eerste paasdag. Zodat u ziet dat bij nader inzien niet alleen paas en pinkster op één dag vallen, maar zelfs ook hemelvaartsdag, uiteraard. Dat kan moeilijk anders trouwens, als het er tussenin zit. Hè? God, het is moeilijker. Maar zo zit dat. De hemelvaart van de Heer Jezus vond plaats echt op de dag van zijn opstanding. Bij sommigen is dat algemeen bekend. En bij anderen is dat nog nooit doorgedrongen, hè? Maar zo is het wel. Nee, kijk, als de Heer nou zegt, even zo uit de losse hand, hè? Als de Heer nou zegt tot Maria, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En later op de dag zegt hij, hier, raak maar aan, bij zijn discipelen bijvoorbeeld, dezelfde dag. Wat betekent het dan? Dat hij inmiddels is opgevaren naar zijn vader en inmiddels dus op diezelfde eerste paasdag de positie op de troon der genade heeft ingenomen. Hij blijft er weliswaar niet stilzitten en het hindert hem ook niet om zich bij gelegenheid te openbaren, zichtbaar aan de gelovigen, in dit geval dan gewoon aan de discipelen, maar die positie op de troon heeft hij al. Hij is al ten hemel gevaren. En wat 40 dagen later gebeurt op de beroemde Hemelvaartsdag is een teken, een demonstratie van de werkelijke aard van onze bedeling. Zult gij in deze tijd uw koninkrijk oprichten? En ze krijgen net nog één of twee zinnen als antwoord en hup, weg. Is dat een antwoord of niet? Het antwoord is dus nee. Hij trok zich meteen terug. Het is precies hetzelfde als in het Johannes-evangelie, dat sommige van de Griekse joden kwamen via de discipelen tot de Heer en lieten de discipelen vragen dat ze Jezus wel wilden zien. En dan denk je, nou dat is mooi, die wilde de Heer wel zien. Ik ken iemand anders, die was zo klein. Die, hè? Wie? Heel goed, broeder. U gaat door naar de volgende ronde. Dan heb ik hier twee enveloppen en dan... Nou, laat maar zitten. Zacchaeus, ja, die wilde ook de Heer wel zien. Hij kwam vlug in een vijgenboom, enzovoorts. Hè? Dat liedje kent u allemaal, hè? Mm-hmm. Nou goed, dat was niks mee verkeerd. Maar toen enige uit de Griekse Joden dat vroegen, wij wilden de Heer graag zien, toen gaf de Heer een heel uitgebreid antwoord, lang antwoord, dat is bijna twee kolommen in mijn Bijbel, maar het eindigt met, en weggaande verborg hij zich van hen. Kortom, hij liet zich niet zien. En zo is het in onze dagen. Wij wilden de Heer wel zien. Maar zodra je gaat praten over wij willen de Heer wel zien, verdwijnt hij ogenblikkelijk, als hij er al was. Als u begrijpt wat ik bedoel. Op het moment dat wij vragen wij wilden de Heer wel zien, dan verdwijnt hij juist. Nee, ik bedoel niet dat hij daarvoor dan wel zichtbaar aanwezig was. Maar dan, laat ik dan anders zeggen. Op het moment dat wij vragen wij wilden hem wel zien, dan is de kans dat dat gebeurt verder weg dan ooit. Omdat het de bedoeling is dat wij de Heer leren zien via het woord, zodat we hem zien als degene die met eer en heerlijkheid gekroond, jawel, Hebreeën 2, die met eer en heerlijkheid gekroond gezeten is in de rechterhand Gods. Maar wij zien Jezus daar. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die weinig minder gemaakt was dan de engelen. Uit Psalm 8 is dat, de bekende Psalm 8. Ik kijk altijd naar Broeder van de Akker. Ik denk ook altijd naar Broeder van de Akker als we over Psalm 8 praten. Ik heb het laatst nog weer eens ergens verteld. Het hele verhaal, hè. Maar die uit Psalm 8, die is namelijk een weinig minder gemaakt dan de engelen, maar is met eer en heer gekroond. Die zien wij. En daar staat de vraag, wie is dat toch? Wie is die mens dat gij zijn en gedenkt? Wat is de zoon des mensen? En Runia weet het nog niet, denk ik. Zodat je maar ziet hoe goed die vraag was uit Psalm 8. Nou ja, daar gaan we nou maar niet verder op door. Maar dat zien wij. En zodra wij zeggen, wij wilden de Heer wel zien, ontkennen wij dat we hem zouden zien als degene die in de rechterhand Gods gezeten is. Hetzelfde hoofdstuk begint trouwens met te zeggen, wij moeten ons daarom te meer houden aan hetgeen gehoord is. En door het horen vormen wij ons een beeld, het is altijd zo, door het horen vormen wij ons een beeld, en door het horen van het woord vormen wij ons een beeld van de Heer die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, zodat we op hem kunnen zien. Hoewel we hem nooit gezien hebben. Zo moet dat. En zodra we tot de Heer komen en zeggen, we willen hem wel zien, letterlijk, dan staat er in de Bijbel steeds, dan verborg hij zich weg. En zo was het toen op de beroemde hemelvaartsdag. Zoals gezegd, een teken. Zijn hemelvaart op de dag van zijn opstanding was veel belangrijker dan deze. Dit was niks anders dan een zichtbare manifestatie van wat eerder al gebeurd was. En bovendien was het een demonstratie of manifestatie van het feit dat hij zich in deze bedeling zou verbergen. En dat hij dus niet zou zitten op de troon. Het is niet een letterlijk antwoord. Hij geeft het antwoord niet letterlijk. Hij zegt niet nee, maar hij doet nee. En in plaats van in Jeruzalem op Sion op de troon van David te gaan zitten, verdween hij vanaf de Olijfberg naar de hemel. Hetgeen dan trouwens ook nog een verwijzing is, maar dat zullen ze waarschijnlijk helemaal niet gemerkt hebben. Hetgeen ook nog een verwijzing is naar de profetie uit Ezechiël 10 of 11, ik weet het uit het hoofd niet precies. Waar de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem verdwijnt en het laatste gezien werd staande op de Olijfberg. Maar daarna verdween het en sindsdien is de heerlijkheid des Heren in Jeruzalem nooit meer gezien. Verdween uit de tempel enzovoorts. Nou, zo is het met de Heer Jezus ook. Hij verdween ook uit de tempel. En hij zei, er blijft ook geen steen van over. En hij ging naar de Olijfberg. En vanaf die Olijfberg demonstreerde hij zijn positie nu. Namelijk een positie aan de rechterhand Gods in de hemel. En dus geen openbaring van het koninkrijk. En in plaats daarvan zagen zij een wolk. Staat er, hè? Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. Waarna hen aangezegd werd dat die Heer weliswaar zo zou wederkomen, maar er staat niet bij wanneer. Zodat ze nog niet weten van de tijden en de gelegenheden. Maar daarmee komen wij uiteraard terug in 1 Thessalonicenzen 5... Van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig. Het kwam hen wel toe om ze te weten, maar het was niet meer nodig om ervan te schrijven, want gij weet zelf zeer wel. Dat is ook zo'n vers wat gewoonlijk half geciteerd wordt. Er wordt alleen vers 1 geciteerd en vers 2 niet. Ik weet niet of je dat ooit gemerkt hebt. Ik vaak. Want vaak wil men vers 1 nog citeren alsof er hetzelfde staat als in de tekst die we zojuist lazen in Handelingen 1. Gij hebt niet van nodig te weten, gij hebt niet van nodig dat we nu schrijven omtrent tijden en gelegenheden, zeg maar dan, dat is dan hetzelfde als, het komt u niet toe dat u het weten, de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Maar hier staat juist het tegendeel, hier staat juist, want gij weet zelf zeer wel, dat, enzovoorts. Nou wat? We weten nou meteen dat het gaat over de oprichting van het koninkrijk aan Israël uiteraard. Hè. Tijden en gelegenheden heeft te maken met de wederkomst van Christus, alles wat dan zou gebeuren. En dan staat er,
Gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Let op het al zo, want dit al zo, dat zou je weg kunnen laten in het vers. En dan staat er gewoon dat de dag des Heren zal komen, gelijk een dief in de nacht. Er staat al zo tussen, en het al zo staat er, om aan te geven dat dit iets anders is dan het al zo uit vers 17 van hoofdstuk 4. Twee versen eerder dus. Drie versen eerder dan, vooruit. Al zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Op die manier, via de opname van de gemeente, net als de hemelvaart van Christus, op een wolk of in een wolk, weet u nog, uit Handelingen 1, gebeurt op precies dezelfde wijze. Nou, op die manier zullen wij altijd met de Heer wezen. Precies zoals de Heer zichtbaar ten hemel voer, zo zal het aflopen met de gemeente, zo het eindpunt van de gemeente bereikt, namelijk de opname van de gemeente. Dat gaat op die manier naar de hemel toe. Maar wat betreft de aardse dingen, de openbaring van het koninkrijk, de beroemde tijden en de gelegenheden, gaat het op een andere manier. Alzo dus. Dat de dag des Heren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Iets onverwachts, maar in ieder geval wordt het nacht. En in de nacht komt dan die dief, onverwachts, in het geheim, niemand rekent erop. En dat is de gedachte, want dat het dat betekent, dat niemand erop rekent, dat staat namelijk in het volgende vers. Als je diezelfde termen trouwens leest in Matthäus 24 over dief in de nacht, dan staat er ook bij dat het betekent van, men weet niet wanneer die komt. Het is duister, dan weet je sowieso niks. Want als men geweten had in welke uren de dief komen zou, zou hij gewaakt hebben en dat soort dingen. Men weet het dus niet en in de toekomst zal men ook niet weten. Dat wij ongeveer weten wat er gebeurt na de opname van gemeente, dat kan wel zo zijn, maar wij zijn er dan niet meer. En zij weten het niet, want als zij geweten hadden, zouden ze deel hebben gehad aan de opname van de gemeente. En dan zouden zij dus ook alzo de Heer tegemoet gegaan zijn in de lucht, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik kan het moeilijk verder uitleggen, het zou zo duidelijk moeten zijn. Hè? Maar wat, er staat hier dat de dag des Heren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Let wel, er staat dag des Heren, dat had net zo goed kunnen staan dat de Heren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Op andere plaatsen staat dat ook. Maar dag des Heren komt overeen met de verschijning van de Heer. Dag wil zeggen dat het licht gaat schijnen. En dus is de verschijning. Dag wil ook zeggen dat dingen aan de dag, aan het licht dus, gebracht worden. En wel door de Heer. Dat betekent dat die Heer zelf het licht is. En de dag, het aanbreken van de dag des Heren komt dus uiteraard overeen met de komst van de Heer zelf. Of nog eenvoudiger, de komst van de dag des Heren wil gewoon zeggen de komst van de Heer. Het is niet hetzelfde, maar het een houdt het ander in. Als de Heer komt, komt zijn dag. Zijn openbaring, zijn verschijning, zijn heerschappij, zijn oordeel. Dat is ook een heel goede vertaling overigens van de term. De dag des Heren, het oordeel des Heren. Maar ik ga er nou ook niet verder op in. Ik ga het gewoon uitleggen. Er staat, gij weet zelf eens heel wel dat de dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht. Wat is die dag des Heren? Ik zeg het speciaal voor degenen die nog steeds denken dat dat de zondag is. Stel je nou voor dat de dag des Heren de zondag is, hè? Er staat hier, gij weet zelf eens heel wel dat de zondag zal komen gelijk een dief in de nacht. Ik wil u even in de microfoon lachen, dan voor die mensen dat ook. Dan hoef ik dat niet verder uit te leggen. Zo. Dankjewel. Dat is dus onzin. Nou, vergeet het dan alsjeblieft. De dag des Heren is niet de zondag. Heeft er ook niets, maar dan ook absoluut niets mee te maken. Hoe men er wel aankomt, dat doet er helemaal ook niet toe eigenlijk. Ga ik dus ook niet uitleggen. De dag des Heren namelijk is een uitdrukking uit het Oude Testament, die in de verte een beetje overeenkomt met de aanduiding van de Sabbat. Dat is trouwens niet de zondag, maar een zaterdag. Nee, dat is zo. Maar het heet niet zozeer dag des Heren, het heet Sabbat des Heren. Gij zult de Heer uw Sabbat vieren, de Sabbat des Heren. Maar verder, de uitdrukking dag des Heren in het Oude Testament betekent altijd, zeg het makkelijk na te gaan hoor, zoek gewoon de tekst op, heel makkelijk, betekent altijd de wederkomst van Christus en het daarmee gepaardgaande oordeel. Want als de Heer komt,
En dus als zijn dag, zijn oordeel komt, dan betekent dat dat er duisternis en donkerheid komt over de volken. Daar staat er ook een dag van dikke duisternis en donkerheid enzovoorts. Een dag van benauwdheid, een dag der wraak of hoe het allemaal heten mag. En de omschrijving van het aanbreken van de dag des Heren, die doet je alleen al de schrik om het hart slaan. Maar dat is het. De dag des Heren is de tijd of de dag waarin het oordeel gebracht wordt over alle volkeren, waarbij de volkeren onderworpen worden aan Christus, opdat hij zijn koninkrijk zou openbaren. Bijltjesdag. Nee, ze noemde Johannes dat. Het is nou 3 mei, ik zeg er even bij. Het is 3 mei toch? Ja. Bijltjesdag. Zeg je dat wat? Nee? Goed. Maar in ieder geval, Johannes de Doper zei, de bijl ligt aan de wortel van de boom. En van de bomen. En de bomen zijn dan een beeld van de volkeren. En de bomen worden omgehaakt. Met name die ene boom. Maar die kent u waarschijnlijk nog. Hè? Die boom uit Daniel 4. Dat was een mosterdboom bij nader inzien. En die, ja, die zal worden omgehaakt. Nou goed. Maar dat is dag des Heren. Dat heeft niks met zondag te maken. Want op zondag mag je geen hout hakken. Nou goed, laat maar zitten. De dag des Heren, dus, hij wil zeggen, de wederkomst van Christus. De term is gewoon de aanduiding van het koninkrijk van Christus. Voor zover het van toepassing is op de Sabbat, is dat omdat de Sabbat zelf als zevende dag een aanduiding is van het koninkrijk van Christus. Makkelijk genoeg. Hè? Nou goed, dag des Heren. Die komt als dief in de nacht, en er komt de uitleg, want wanneer zij, niet wij, zij, waarom wij niet, omdat wij ons niet laten bedriegen, zeker niet dan, want de tijd waarover deze uitdrukking spreken, is de tijd na de opname van de gemeente. Dus wij praten daar zo niet over. Wanneer zij, ten onrechte, maar wanneer zij zullen zeggen, het is vrede, of gewoon vrede, nou wie zegt dat vrede? Wie ligt dat nou op de lippen bestorven? Shalom. Als laatste ging zo'n bordje bij de deur. Dat vond ik wel toepasselijk, hè? Het was nogal koud buiten. Shalom. Heel goed, Frans. Shalom. En boven de kapstok, echt waar. Shalom. Ja. Shalom. Nee, ja, die woorden betekenen zo weinig. Met shalom, ja, vrede. Hoezo vrede? Iedereen wil het, maar met de buren kunnen ze het niet krijgen. En laat staan met andere volkeren. Hè? Mensen hebben nog niet eens vrede met zichzelf, om over de buren dan maar te zwijgen. En buurvolken, daar komen sowieso niet. En daar kun je dan over praten natuurlijk, omdat het ver van je bed is. Oh, wat een hypocrisie. Nou, laat maar zitten. Maar wanneer zij zullen zeggen, het is vrede, er zal dus een aanleiding zijn waarom zij zullen zeggen, vrede. En wanneer zegt men dat het vrede is? Dat is na Wageningen, hè? Dat is, het is nog steeds 3 mei vandaag. Ja, dat is nadat de overeenkomst getekend is. Nadat het vredesverdrag bekrachtigd, net op de uitdrukking, bekrachtigd is. En het wordt bekrachtigd met een handtekening. Een vredesovereenkomst. Wanneer dat gesloten wordt, zullen zij zeggen, het is vrede. Je kunt gevoelig aannemen dat zij aanduiding is van Israël natuurlijk. En dat ze dus vrede hebben gesloten uiteraard met de vijand. Met wie anders? Nee, met een vriend hoef je geen vredesverdrag te sluiten. Dat is volkomen overbodig. Leuk is dat, hè? Ja, dus vredesverdrag sluiten per definitie met een vijand. Ik zou het niet doen als ik u was. Want vijanden kun je nooit vertrouwen. Maar goed, dat is weer wat anders. Nee, komt er nooit wat van terecht. Komt nooit wat van terecht. Er staat hier ook, ik loop alleen wat harder, wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, het gevaar is geweken, want er staat een handtekening, wat belachelijk hè, er staat een handtekening, dus nou is het ineens vrede, alsof het van een handtekening afhangt. Maar zij zullen dat echt zeggen, als God wat schrijft en zegt en ondertekent en zegt, hier is mijn woord en mijn wet en ik ben Jehovah uw God, ondertekent en al, dan trekt niemand er zich wat van aan. En dan komt er een handtekening van Goliath onder te staan. Of hoe die maar heet, die jongen, hè? Met die drie zessen. Die, hè? Nou ja. Wat hoor ik daar? Dan begin je weer over koperen koo, of niet? Nou ja, laat maar zitten. Maar dan kon er zetten vijand dus een handtekening onder en dan roepen ze ineens vrede zonder gevaar. Nou, dat is het helemaal niet. Dat lijkt alleen maar even zo. Want zo gaat dat in de politiek. Want dan blijkt dat het 3,5 jaar duurt. Maar dat staat hier niet bij. Maar er staat wel, wanneer zij zullen zeggen vrede en zonder gevaar, dan zal haastig verderf hun overkomen. Gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En zij, die zeggen dat het vrede is en zonder gevaar, zij zullen het haastig verderf namelijk, zij zullen het geenszins, op geen enkele manier betekent dat, in geen enkele zin, zij zullen het geenszins ontvlieden of ontvluchten. Maar gij broeders, en die gij, dat zijn wij uiteraard weer, en dat zijn dezelfde broeders als uit vers 1, die alles zo goed wisten, gij broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als dief zou bevangen. Gij zijt, zonen des lichts en zonen des daags, want wij, en dan wordt van gij weer terug omgeschakeld naar wij, dat is immers toch hetzelfde, hè? Is hetzelfde. Want wij zijn niet des nachts nog der duisternis, zo laat ons niet slapen. Want, vers 9, want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Welke toorn? Tot welke toorn heeft God ons niet gesteld? En dan niet meteen zeggen, dat kan dit zijn, dat kan dat zijn, kan zus en kan zo zijn. Nee, het gaat om het verband waarin het gezegd wordt. Daaruit blijkt welke toorn bedoeld is. En het antwoord is dan uiteraard de toorn die beschreven wordt in vers 3. Het haastig verderf namelijk. God heeft ons niet, hen wel namelijk, maar God heeft ons niet gesteld tot toorn. Wij zullen het namelijk wel ontvlieden. Zij zullen het op geen enkele manier ontvlieden. Wij zullen dat wel ontvlieden. En er stond ook hoe, namelijk alzo. In 4 vers 17. We zullen hier tegemoet gaan in de lucht. Maar vers 9 van hoofdstuk 5 zegt, God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij het zij dat we wakend zijn, dat we slapen, tezamen met hem leven zouden. Zodat ook de ontslapenen eerst zullen worden opgewekt en daarna wij die levend overgeleven zijn, zullen tezamen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En zo is de cirkel weer rond. Zodat er uitdrukkelijk gewezen wordt op het verschil tussen de bestemming van de gemeente en de bestemming van Israël. Eigenlijk is het een beetje verwarrend dat daar ineens een nieuw hoofdstuk begint, hè, in hoofdstuk 5. Maar als u goed oplet, zult u ook zien dat de vertalers, althans in mijn Bijbel, daar geen nieuwe kop boven gezet hebben. Zodat ze toch vanaf hoofdstuk 4 vers 13 tot hoofdstuk 5 vers 11, tot en met vers 11, het gedeelte beschouwen als één pericoop. En dat is terecht. Waarbij de nadruk komt te liggen op het deel waar we ons nu mee bezighouden. De opname van de gemeente namelijk houdt in dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht. Einde van hoofdstuk 4. En dat is, als nee beter is, alzo is onze toekomst. Maar de toekomst van Israël is alzo. Namelijk die alzo van vers 2. Namelijk wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, zal haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. Nou weet ik nooit zo goed waar ik nou eens heen zal gaan. Ik heb namelijk verschillende schriftgedeelten in gedachten die hier rechtstreeks op aansluiten, maar laat ik dan toch maar eerst de moeilijke route nemen. De moeilijke route is namelijk die regelrecht naar openbaring 12, want de vraag is namelijk, waarom hier dan staat, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw? En zij zullen het geenszins ontvlieden. Waarom staat er, waarom is er een verwijzing naar de vrouw die zwanger is en een zoon zou baren en al die dingen meer? En het antwoord is, omdat daar profetieën over bestaan, over dat onderwerp, die worden toegepast op Israël. Die vrouw namelijk is in de eerste plaats Israël. En dat is wat beschreven wordt inderdaad in Openbaring 12. Waar een groot teken gezien werd in de hemel, volgens vers 1. Niet er werd iets groots gezien in de hemel, maar er werd een teken gezien in de hemel. Want anders krijgen we nou weer de volgende vraag. Zijn er in de hemel ook vrouwen? En is het antwoord nee. En dan zegt u, maar er staat toch in Openbaring 12? En dan zegt nee, dit was Een visioen. Een teken. Hm? Oh, nou zitten weer vrouwen me aan te kijken van... Komt er dan geen vrouwen in de hemel? Wat hoor ik nu? Moet er wat omgebouwd worden? Nee. In de opstanding... Ja, sorry, ik moet u teleurstellen, broeders. Ik moet u teleurstellen, broeders. Of zusters, weet ik niet, maar... In de opstanding is man nog vrouw, staat er. Want ze zijn de engelen gelijk. Hoewel het niet veel zegt, want vele mensen denken... dat engelen ook de gedaante hebben van een vrouw. Zoals te zien is in de diverse afbeeldingen van engelen... vooral in de Rooms-Katholieke cultuur. Of wat daarvoor door moet gaan. Maar goed. Nee, die tekenen een engel dikwijls als vrouw. Het onmiskenbare. Nou ja.
Geen emancipatie.
Nee, dat bestaat namelijk niet in de opstanding. Er staat er nog een, maar ik kan niet helpen. Er is geen man of vrouw. Want in de opstanding, daar is ook geen voortplanting meer. Er is ook nergens voor nodig trouwens ook. Nee, ik kan het ook niet helpen, maar het is zo, ja. Er is ook nergens voor nodig ook, omdat men daar eeuwig leven heeft. Tja, het is allemaal wat anders. Maar in ieder geval, hier staat, er werd een vrouw gezien. Jawel, in dat visioen. Het teken werd gezien in de hemel. Het zijn namelijk hemelse dingen die hier geopenbaard worden. En in de hemel werd het teken gezien van een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd de kroon van 12 sterren. Toen heb ik aan Jozef gevraagd wat het betekent. En die zei, nou ja, dat... Hè? Jozef zei, zon, maan en 12 sterren is een beeld van Israël. En die ene ster, dat ben ik. En die andere 11, dat weet je wel. Hè? Goed. Dus dat is helemaal geen probleem. Anderen maken van de vrouw weer de kerk en zo, hè. Ja. Nou ja. Maar in ieder geval, het is Israël. En zij was zwanger en riep baarsnood. En ze schreeuwde, betekent dat. Baarsnood hebben en zijn in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. Daarnaast, namelijk, er was een grote rode draak hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofd de 7 koninklijke hoeden. Hetgeen een uitbeelding is van in de eerste plaats Satan zelf en daarna ook van dat laatste wereldrijk wat op aarde zal openbaar worden. Dus een koninkrijk van Satan inderdaad. Een koninkrijk wat staat tegenover het koninkrijk van Christus, uiteraard. Maar dan staat er, zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, daar gaat het me nu verder om. De draak stond voor, oftewel tegenover, de vrouw die baren zou. Opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Nou is de vraag, hoe moet dat aflopen? Zie je het voor u? Ja, het is spannend. Hoe moet dat aflopen? Maar de vraag is, hoe loopt het af met de gemeente? Want dat staat hier namelijk verder. Zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden, want dat was aangekondigd. Die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Wie is die zoon dan? Dit is de manier namelijk waarop in openbaring figuren of typen verklaard worden. De Bijbel verklaart zichzelf en geen enkele profetie is van eigen uitleg, zei Petrus. Dus is de vraag, wie is deze mannelijke zoon? Dat wil zeggen, in welk schriftgedeelte vinden wij een verklaring wie deze mannelijke zoon is? En het antwoord is in Psalm 2, want dat is de plaats waar staat, waar gesproken wordt over een zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En daar is hij de zoon van God. Staat erbij. Ik toch heb mijn koning gesteld. En tot die koning werd gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En daarna staat er inderdaad dat die zoon van God de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Zodat we nu weten wie de vader is. Dus God zelf. De vrouw weten we ook, dat is Israël. En de zoon die eruit voorkomt is. Punt 1, Christus zelf. En punt 2, want daar gaat het hier feitelijk om. Het is namelijk Christus inclusief de gemeente. Om de heel eenvoudige reden dat er staat over die mannelijke zoon, dat kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En dat is iets wat van de Heer Jezus nooit gezegd kon of kan worden. Die is nooit weggerukt voor de naderende draak, voor het aanstormende gevaar. Maar integendeel, de Heer Jezus is juist degene die de strijd met de draak aanbindt en die overwint. Zo is de gedachte. Deze mannelijke zoon is dan dus feitelijk de gemeente, hoofd en lichaam, de complete zoon, om zo te zeggen, de vervulde zoon, om eens een uitdrukking uit Efeze 1 te gebruiken. En het wegrukken van het kind tot God en zijn troon is dan een beeld van de opname van de gemeente. En dan weet je meteen waarom het in Openbaring staat. Nou is het zo dat in Openbaring niet nodig is om te spreken over de opname van de gemeente. Maar wat wel nodig is, is dat in Openbaring gesproken moet worden over wat er daarna gebeurt. En dat is ook wat waar het nou om gaat. Want dit is oude, bekende typologie. Maar de vraag is, wat gebeurt er daarna? En daar krijgen we meteen een antwoord op. Namelijk, de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zijn plaats had haar van God bereid, opdat ze haar al daar zouden voeden. 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen enzovoorts. Waarna gezegd wordt dat die draak geworpen wordt op de aarde. En als hij ziet dat hij op de aarde geworpen was, vers 13, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. En de vrouw zijn gegeven twee vleugelen en grote arends, opdat ze zou vliegen in de woestijn in haar plaats, al waar zij gevoed wordt. Een tijd en tijden, een halve tijd buiten het gezicht, dus lang, enzovoorts. Maar de gedachte is dat na de geboorte van deze mannelijke zoon en de wegrukking van die zoon tot God in zijn troon. Kortom, dat na de opname van de gemeente, deze vrouw, die een beeld is van het gelovig overblijfsel van Israël, bewaard wordt buiten de lege plaats, dat wil zeggen in de woestijn, en ze wordt daar bewaard in de dagen van de grote verdrukking. En daarnaast hebben wij 1 Thessalonicenzen 5, waar niet gesproken werd over het gelovig overblijfsel van Israël, maar over de ongelovige Joodse staat, waarvan staat dat die verdrukking zou ingaan en die geenszins op geen enkele manier zou ontvlieden. Alleen al de uitdrukking, zij zullen het geenszins ontvlieden, doet toch veronderstellen dat er een ontvluchtingsmogelijkheid toch op een of andere wijze is. Want anders praat je er sowieso niet over. En die is er ook, want de ontvluchtingsmogelijkheid is er voor het gelovig overblijfsel. Aan wie wordt gezegd dat ze tijdig een toevlucht zouden zoeken in de woestijn, in de plaats die van God daar bereid was, een plaats waar men veilig is voor de draak, oftewel voor de vijand, enzovoorts. En dat is de combinatie dan van 1 Thessalonicenzen 5 en Openbaring 12. Een combinatie die aan ons opgedrongen wordt via de baresnood van de bevruchte vrouw, enzovoorts. Daar hangt nog het een en ander mee samen, maar dat bewaren we voor na de koffie. Wij willen nog even gaan naar een ander schriftgedeelte, voor de goede orde, want het is nuttig om in deze samenvatting dan toch wat schriftplaatsen bij elkaar en naast elkaar te leggen, ook een beetje vooruitgrijpend op het onderwerp van onze conferentie in Duitsland. Nou, ik weet niet of ik het een naam gegeven heb, staat het er niet op? Nee, geloof ik niet, hè? Nee, ik heb ook geen titel voor kunnen bedenken. Waarom ook, hè? We geven het gewoon een rugnummer en dan is het wel genoeg. Maar de bedoeling is dat we ons daar bezighouden met de bestudering van profetieën. En in de praktijk zal dat betekenen dat we heel wat profetieën zullen bespreken en vooral ook naast elkaar leggen en in elkaar zullen schuiven, want daar komt het op neer. Daar hebben we mooi de tijd voor om de dingen intensief te bespreken. Die gelegenheid hebben we anders bijna nooit. Er moet er altijd veel herhaald worden, elke 14 dagen weer enzovoorts. Maar deze gelegenheid wil ik gebruiken om dan wat de belangrijkste profetieën met elkaar te vergelijken. Om te zien hoe ze elkaar aanvullen en elkaar verklaren. En hoe dus de schrift wel degelijk zeer duidelijk spreekt over de dingen die in de toekomst zullen geschieden. In aansluiting op de schriftgedeelte die we gelezen hebben, zou ik natuurlijk in de eerste plaats moeten lezen, daar kan ik nooit onderuit, Daniël 9. Ik verwijs er heel vaak naar, gewoon uit het hoofd. En eigenlijk moet dat ook mogelijk zijn. Dat wil zeggen, wij worden eigenlijk allemaal geacht om die profetie te kennen. Maar een korte profetie van Daniël 9, vers 24 tot 27. Waar de tijden en gelegenheden besproken worden. Dat wil zeggen, er wordt tijd gemeten die nog resten tot het moment waarop het koninkrijk van Christus aan Israël geopenbaard zal worden. Oftewel, de vraag van de discipelen in Handelingen 1 was: zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Het antwoord zou kunnen zijn: reken dat maar eens uit aan de hand van Daniel 9. Alleen zal dan blijken dat dat niet meevalt. Dat uitrekenen. En daarom wisten de discipelen het ook niet. Maar dat wil niet zeggen dat de profetie zelf onduidelijk is. Hij is alleen onvolledig, maar is niet onduidelijk. Wat er staat is namelijk dat 70 weken zijn bestemd, vers 24 van Daniel 9. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten, te beëindigen betekent dat. En om de zonden te verzegelen, dat betekent in de praktijk ook beëindigen. En om de ongerechtigheid te verzoenen, en dat betekent ook beëindigen. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, dat betekent dat er een nieuw begin komt en dat is definitief. En om het gezicht, oftewel het visioen, deze profetie dus, om het gezicht en de profeet, deze profetie dus, te verzegelen, dat betekent in de praktijk beëindigen en dus ook vervullen. En om de heiligheid der heiligheden te zalven, waarbij de vraag is: wie is dat? Wat is dat? En het antwoord is uiteraard de gezalfde. Of in een andere taal, Christus. De Messias, weer een andere taal. Nou, 70 weken zijn bestemd over uw volk. En verder zonder nader toelichting dan zeg ik dan dat het hier gaat om weken van jaren, zo heet dat. Anders spreken we dan over jaarweken. Maar het zijn weken, een week is gewoon een zeven, een periode van zeven, waarbij in het midden gelaten wordt wat het is, zeven wat. Dus je kunt zeven dagen hebben, maar ook inderdaad zeven maanden, of ook zeven jaren, en zelfs zevenmaal 70 jaren. En dit zijn weken van jaren, zoals uit het verband natuurlijk ook blijkt. En voor de goede orde wijs ik hem erop dat in hoofdstuk 10 vers 2, dat is de twee versen voorbij deze profetie, gesproken wordt over drie weken der dagen. Dat is leuk dat het daarbij staat, anders zouden we denken dat het ook drie weken van jaren waren, zodat Daniel dan 21 jaar heeft zitten wenen, treuren. En dat was niet zo, maar er staat erbij dat zijn weken van dagen. Dat zouden wij normaal ook wel gedacht hebben, maar het staat er juist omdat in de voorgaande verse, het eind van hoofdstuk 9 dus, gesproken wordt over weken, die blijken weken van jaren te zijn. En in 10 vers 2 wordt de switch, of hoe heet zo'n ding, weer teruggezet, wordt de schakelaar weer omgezet. Denk erom, dit zijn weer weken van dagen. Nou goed. 70 weken van jaren zijn bestemd over uw volk, zegt dus vers 24 van hoofdstuk 9. Dat betekent dus 70 maal 7 jaren, oftewel 490 jaren. Heb je dat? Het gaat wel snel, maar oude verhalen, draai het bandje dan terug en luister overnieuw. 70 weken van jaren, dus 70 maal 7 jaar, en dat is gewoon 490 jaar. En om het nog nauwkeuriger te zeggen, die jaren zijn niet zonnejaren of kalenderjaren, maar het zijn profetische jaren. En dat zijn eigenlijk de oorspronkelijke oude zonnejaren. Die duurden namelijk niet 365,2424 of zoiets dagen, maar die duurden 360 dagen. En de profetische jaren, dat wil zeggen de vooraf aangekondigde jaren in de Bijbel, zijn dan ook jaren van 360 dagen. Dat in de praktijk onze jaren een andere lengte hebben, omdat we met zonnejaren rekenen, dat kan wel zo zijn. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het van oorsprong ook zo niet geweest is. Want van oorsprong had het jaar 360 dagen verdeeld in 12 maanden van elk 30 dagen. Dat is een keer veranderd. Nooit gehoord? Dat is ook moeilijk te maken. Nee, maar dat is echt zo. Dus jaren van 360 dagen per stuk. Dus 70 maal 7 jaren wil zeggen 490 jaren. En wel 490 jaren van 360 dagen. Want zo nauwkeurig is dat uit te rekenen. Nou, dus iets minder dan echt 490 jaar op de kalender. Nou, 70 weken zijn bestemd over uw volk om het koninkrijk van de Messias te brengen. Nou, is alleen nog de vraag wanneer begint dat, dan weten we wanneer het eindigt en dan weten we ook wanneer het koninkrijk komt. En dus wanneer de dag des Heren komt, want het is hetzelfde uiteraard. Nou, dan staat het volgende vers. Weet dan en versta, let op de uitdrukking, weet en versta. Er is dus iets bijzonders mee, anders zou het er zo niet staan. We worden gewaarschuwd. Weet en begrijp. Let op, er is iets mee aan de hand. Je moet dus studeren, betekent dat, hè? Weet en versta. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst zijn enzovoorts. Nou, daar wordt meestal al gestruikeld. Heel dik was tenminste. Zodat er van weten en verstaan niks meer terechtkomt. Want er staat van de uitgang des woords om te doen, te laten. Wederkeren. Uit de ballingschap namelijk. Want dit was in de dagen van de ballingschap dat het gezegd werd. En om Jeruzalem te bouwen. Dat wil zeggen, vanaf dat men officieel via een woord. Een papier met een handtekening van mijn part. Hè, vanaf de officiële toestemming om terug te keren uit ballingschap en Jeruzalem te bouwen. Er weer speciaal de straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, vers 25. Zodat het gaat inderdaad om de bouw niet zozeer van een boel woningen, maar de bouw van een stad. Met een muur en grachten en dat soort dingen. Hè. Vanaf de toestemming om dat te doen, begint deze tijdrekening te lopen. En dat was, dat kan niet missen, nee, er worden heel veel andere jaartallen bijgegeven om iets kloppend te krijgen. Maar daardoor wordt het nooit meer kloppend. Want het gaat niet om het moment van de terugkeer. Het gaat niet om de toestemming om de tempel te bouwen. Het gaat zeker niet om het moment waarop men toestemming kreeg om de tempel later te verfraaien. Die data bestaan allemaal wel. Je vindt ze in Ezra en Nehemia. Maar Ezra bedoel ik trouwens. Maar dat is niet de bedoeling. Er staat van de uitgang des woords om wederkeer om te Jeruzalem als stad te bouwen. En dat was in het 20e jaar van Artaxerxes in overeenstemming met Nehemia 1. Waar Nehemia toestemming krijgt om dat te doen. Gerekend vanaf de eerste van de eerste maand, vanaf 1 Nisan. En het is het jaar 445 voor onze jaartelling. 445 voor onze jaartelling. Van toen af begon die tijdrekening te lopen. Maar nu. Er staat vanaf dat moment tot op Messias de vorst. Zijn 7 weken en 62 weken. En 7 en 62 is 69 en geen 70. Sommigen doen het net alsof dit al 70 is. In de verklaringen, echt waar. Kan het ook niet helpen. Maar het is nu helemaal zo. Klinkt belachelijk, ik weet het, is het ook, maar het gebeurt. Het is 7 en 62, dat is 69 weken. Dus 69 weken tot op Messias de vorst. Waarom niet gewoon 69, maar 7 en 62? Wel eenvoudig, omdat de eerste 7 maal 7 jaar, oftewel de eerste 49 jaar, gebruikt worden voor de bouw van Jeruzalem. Er staat er ook achter verder dan, hè? De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Dat neemt die 7 weken, oftewel 49 jaar, daar ben je precies zo ongeveer, nou toch ongeveer moet ik zeggen, aan het einde van de geschiedenis van het Oude Testament, ben je bij Malachi aangekomen, kortom, daar ben je zo'n 400 jaar, nee, 396, hè, een jaar voor het begin van onze jaartelling, en daar sluit het Oude Testament, en vanaf dat moment passeren er nog 62 weken tot op Messias de vorst. 62 maal 7 jaar dus, nog. Maar totaal is echt 69 maal 7 jaar, oftewel 483 jaar van 360 dagen per stuk. Vanaf Nehemia 1 dus, vanaf Nehemia 1 in 445 voor onze jaartelling, tot op Messias de vorst. Niet tot op het koninkrijk, want dat zou 490 jaar zijn, maar het is 483 jaar tot op Messias de vorst. En met vriendelijke dank aan Sir Robert Anderson van Scotland Yard, die heeft het uitgezocht. Dat doe je als rechercheur, niet waar? Nee, dat is zo. Dat was de baas van Scotland Yard. De hoogste chef in de dagen van Jack the Ripper, Sir Robert Anderson. Jawel. Daar is hij van bekend. En verder is hij bekend als bijbelscholar, noemen ze dat. Bijbelstudent betekent het eigenlijk, scholier, ja. Geleerde, of hoe dat maar heten mag. Maar in ieder geval, die rekent netjes voor, en ik ben het er volledig mee eens, die rekent netjes voor dat die 483 jaar om waren op de dag van de intocht in Jeruzalem. Messias de vorst. 173.880 dagen. Ik weet het zelfs uit het hoofd. Kan ik onthouden, dat is knap hoor, dat ik dat onthouden kan. Ik kan nog geen telefoonnummer onthouden. Maar deze wel. 173.880 dagen, dat komt dat ik het zo vaak heb nagerekend. Echt waar. Maar het komt precies uit op de dag van de intocht in Jeruzalem. Zo nauwkeurig hadden we het niet hoeven hebben, maar het komt wel zo uit, dus vooruit dan maar. Messias de vorst, waarbij vorst inderdaad niet betekent koning, maar kroonprins. Want het begrip vorst is hetzelfde als prins. Prins immers betekent ook het principe, dat wil zeggen het begin van iets. En vorst betekent het voorste, betekent precies hetzelfde. Prins of vorst. En dat betekent niet de koning zelf, maar dat betekent degene die vooraan staat in de lijn van erfopvolging. De kroonprins. Dus, het is een raar woord, want in de meeste andere talen heeft het woord prins vanzelfsprekend maar één betekenis, namelijk die van kroonprins. Wij moeten het erbij zeggen. Maar het is niet helemaal de betekenis. De vorst, de prins, is namelijk degene die op de nominatie staat om koning te worden. Nou, tot op Messias de vorst. Niet tot op Messias de koning, maar tot op Messias de vorst. Kennelijk wordt daarmee gedoeld op de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Op de laatste dag dus van de 69 weken van Daniel. Waarop de Heer zei, och of gij, zei tot Jeruzalem, uw stad uit vers 24. Och of gij ook nog in deze uw dag bekendet wat tot uw vrede dient. Wat tot uw vrede, shalom, dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Lucas 19. Nou, 69 weken. Dus nog maar 7 jaar te gaan vanaf de intocht in Jeruzalem. Waarna er overigens er was dus 1 week nog te gaan. 1 week van dagen. 1 week van dagen leidde vanaf dat moment tot aan de opstanding van Christus, zodat daar op symbolische wijze toch wordt uitgedrukt dat 1 week later het koninkrijk kwam, al was het dan een week van andere aard. Maar dat was het verborgen koninkrijk. Ja. Maar 1 week van jaren, 7 jaren, leidde daarna niet tot de openbaring van het koninkrijk. En daaruit ontspringt de behoefte om deze rekensom, onder andere die van Anderson dan, om die te veranderen en te verbasteren om het dan maar een beetje kloppend te krijgen. Dat lukt echter nooit. Dus het heeft geen enkele zin. Nee, het punt is dat we dichter bij de tekst van de Bijbel zouden moeten blijven. Vers 26 zegt namelijk, en na die 62 weken, die 7 waren er al aan vanaf gegaan, dus na die 69 weken eigenlijk, dat heb je toch, hè? Er staat 62, maar in de totale optelsom zijn het er al 69 inmiddels. Na die 69 weken dus, niet in de 70ste week, maar na de 69 weken, gek hè? Na 69 weken, maar niet in de 70ste, want dat staat er niet. Dat zou je verwachten, maar het staat er niet. Dus er is wat mee, weet dan en versta, er is wat bijzonders aan de hand. Na de 69 weken zou de Messias, die uit vers 25 uiteraard, afgesneden worden. Vertaald met uitgeroeid. Dat is toch hetzelfde, maakt niks uit. En daar staat er, en hij zal niet hebben, hetgeen ze helemaal vertaald hebben met, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Zo van, toen werd hij gekruist, maar het was niet voor hem, maar het was voor ons. Ja, dat zal wel, maar dat staat hier niet. Er staat gewoon, en hij zal niet hebben. Alleen het probleem is dat de vertalers niet hebben begrepen wat hij dan niet zou hebben. En daarom hebben ze het ook niet zo vertaald. Maar er staat echt, en hij zal niet hebben. De vraag is, wat zal hij niet hebben? En het antwoord is, zijn koninkrijk, zijn kroon namelijk. Messias de vorst, de kroonprins. Nou, daar is de kroonprins na 69 weken, maar wat gebeurt er daarna? Hij wordt afgesneden en hij zal niet hebben. Nou, als de kroonprins nou gedood wordt of uitgeroeid wordt, wat heeft hij dan niet? Zijn koninkrijk niet. Want dat zou je moeten hebben, maar het komt niet. Dat is het belangrijkste. Nou, dat is ook wat hier staat.
Ik weet een boekje van Simon, zijn dan in boekstaf van. Als ik alleen 30, die behandelde schriften, dat is alles wat hij schrijft. Ja. Dus hij zegt, ja, hij heeft met Messias, maar de staat voor Salomon.
En
dan zegt hij, het heeft dus helemaal niks met Messias te maken.
Maar
het is een priester en
zij herkennen
zelfs zijn naam. Het is
Tomanias
de
Derde.
Ja.
Ja.
Letterlijk.
Ja. Ja, dat is het verhaal van dat Daniel weliswaar een aardige jongen was, maar hij heette niet Daniel en hij leefde ook niet in de dagen waarin hij zei dat hij leefde. Maar Daniel was dan een Maccabeer, niet te verwarren met een Maccabeer. Een makke... Nee. Wie wilde vechten met de Maccabeer, zeiden ze vroeger. Maar dat is een verbazing van Maccabeer. Afgeleid van een Judas die van zijn achternaam Maccabeus heette. Judas Maccabeus. Dat was de leider van de opstandelingen in de, van de Joden. Tegen Antiochus Epiphanes en de... Epiphanes, jawel. En de zijne, goed. In de dagen tussen Malachi en Matthäus, zal ik maar zeggen. In de duur van die 62 weken. En men zegt dat Daniel in die dagen geleefd heeft... en deze boeken geschreven heeft, dit boek geschreven heeft... om zijn tijdgenoot moed in te spreken... dat er toch overwinning zou komen, enzovoorts. En dan zou deze Messias hier zou een andere... een priester zijn die dan gedood zou zijn in de dagen van Antiochus. Dat is een bekend verhaal. Maar dat is een verhaal wat uitgevonden wordt... door mensen die niet in profetieën geloven. Ze zeggen ook, Daniel kan nooit deze dingen voorzegd hebben. Hij kan het nooit geweten hebben. Dus moet hij achteraf geleefd hebben. Moeten het dingen zijn die inmiddels al vervuld waren. Enzovoorts. Maar wij geloven wel in profetie. Dus we hebben ook geen behoefte om de schrift te verbasteren. Bovendien, Messias is gewoon de vertaling van gezalfde. En ons woord Messias, voor zover dat Nederlands is, dan betekent gewoon gezalfde. Ons woord Christus ook. Het heeft dus alles met de Messias te maken. De vertaling mankeert niks aan. Men had het wel kunnen vertalen met gezalfde, maar dan zouden wij elke keer als er Christus staat in het Nieuwe Testament ook moeten lezen, gezalfde. Het is gewoon hetzelfde, alleen in een andere taal. Maar het is de Messias. Bovendien, de rekensom kan men nooit kloppend krijgen dan, hè? Ook niet wanneer men het toepast op de dagen van de Maccabeën. Nou goed, Messias zal afgesneden worden en hij zal niet hebben, zijn koninkrijk namelijk niet. Wat komt er dan wel? Een andere vorst, staat er ook, hè? En een volk van de vorst die komen zal, een volk des vorsten, betekent een volk van de vorst, enkelvoud, die komen zal de stad en het heiligdom verderven. Er komt namelijk een andere vorst, die zal de stad en het heiligdom, de tempel dus, verderven. Nou ja, tempel. Het heet alleen tempel als God erin woont. Dus vandaar dat het nou maar heiligdom heet. Hè? Die zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Maar het punt is dat vers 26 spreekt over dingen die na de 69 weken gebeuren. Maar ze spreken niet over de dingen die gebeuren in de 70ste week. Want dat wordt pas beschreven in vers 27. En de gedachte is dan ook dat vers 26 een beschrijving geeft van dingen die zouden gebeuren in een onderbreking van de tijdrekening tussen de 69ste en de 70ste week van Daniel. Nou, en dat is van allergrootste belang, want wij leven ook in die tussentijd. Want de 69ste week was vervuld bij de intocht in Jeruzalem toen de Heer via de ezel, of met de ezel, kwam in de richting van Jeruzalem tot op de Olijfberg, verder niet overigens. En de 70ste week is vervuld als de Heer opnieuw zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Volgens Zacharië 14, en dat is nog toekomst. Dat is het eind van de 70ste week. Het eind van de 69ste week bracht de Heer als de kroonprins, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna voor de zoon van David. Dat is Messias de vorst, de kroonprins. Dat werd geroepen bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem, maar nogmaals, hij kwam niet in Jeruzalem. Althans niet op die manier, en daar gaat het maar om. Hij weende over de stad in plaats daarvan. En hij zegt, oh, in deze uw dag, maar nu is het verborgen, want er komen tijden over u dat geen steen op de andere gelaten zal worden. Waar staat dat nog meer? Daniel 9, want na de 69 weken zou de Messias afgesneden of uitgeroeid worden. Hij zou zijn koninkrijk niet hebben, maar een andere vorst, die van de Romeinen zeg maar, een andere vorst zou komen en die zou de stad en het heiligdom verderven. En dat is gebeurd in het jaar 70 van onze jaartelling. Het jaarnummer, dat is puur toeval, want dat zegt helemaal niks. Ze wisten toen heus niet dat het jaar 70 was, want hebben ze in de middeleeuwen pas uitgevonden en teruggerekend. Nee, zegt niks. Maar het was in het jaar 70, het is wel makkelijk te onthouden natuurlijk. Toen werd Jeruzalem verwoest door de Romeinen en dat is de verwoesting die hier werd aangekondigd. Na 69 weken, maar nog voordat de 70ste week zal beginnen. Want het punt is gewoon dat de bekende klok van de geschiedenis van Israël werd stilgezet. Dat was trouwens hier niet voor het eerst. Want het was al vaker gebeurd dat jaren in de tijdrekening niet werden meegerekend. Ja, daarvoor moet je de tijdrekening van de Bijbel dan bestudeerd hebben. Maar zo is het nou eenmaal. Het was dus ook niks nieuws dat zoiets gebeurde. Maar niettemin, de tijdrekening werd stopgezet. Sterker nog, je hebt zelfs een gelegenheid in de Bijbel waarin de tijdrekening dubbel telt. Dan loopt de klok ineens twee keer zwart. Tropenjaren, weet u wel. Tellen dubbel. Is het niet meer zo. Jaren in Egypte telden dubbel. Eerst was 215 jaar in Egypte. Maar er staat dat 430 was. Maar ga je het narekenen, aan de hand van de geslachtsrekeningen enzovoort, blijkt het echt maar 215 te zijn. De helft. Maar er staat 430. Dubbel gerekend. Kan ook dus. Een tijdrekening kan gestopt worden. En dat is wat hier gebeurt. En bij andere gelegenheden trouwens ook. Want de 69 weken waren voorbij bij de intocht in Jeruzalem. Toen werd de klok stilgezet. Toen begon er een andere te lopen overigens. Hoor. Dat doet er nou verder niet toe. Maar er zijn andere gaan lopen. Die van die 2000 ellen, weet je wel. Maar dat bewaren we voor een andere keer. Maar die is gaan lopen. Want onze tijd wordt wel degelijk gemeten, hoor, maar met een andere klok. Nee, het is gewoon dezelfde soort tijd, maar het is een andere klok. Je loopt voor iemand anders. Net als bij het schaken, weet je wel. Je loopt voor iemand anders. Maar goed, maar die klok staat stil, deze klok staat dus stil. En na de opname van de gemeente gaat deze klok weer lopen. Nu loopt er een klok van de roeping van de gemeente. Maar in de toekomst gaat de klok van Israël weer lopen. En dan heeft hij toch maar 7 jaar weg te tikken. En die 7 jaren worden genoemd in vers 27. De laatste 7 jaar van de tijdrekening van Israël. Tot aan het openbaar worden van het koninkrijk aan Israël. Zult gij in deze dagen het koninkrijk aan Israël weder oprichten, vroegen de discipelen. Nou, als hij ja gezegd had, dan zou het moeten komen toen, na 7 jaar. Minus 40 dagen. 47 dagen, vanuit. Maar laten we zeggen 7 jaar, want de 70ste week van Daniel zou dan begonnen moeten zijn. Maar de heer zegt, dat komt u nu toe te weten. De vraag was eigenlijk, loopt die klok nog of niet? En dat hoefden ze niet te weten, maar 7 jaar later wisten ze natuurlijk toch dat die klok niet meer liep. Kun je uitrekenen, hè? Hij liep niet meer. Dus de vraag alleen al, zult gij in deze dagen uw koninkrijk in Israël weder oprichten uit handeling 1, veronderstelt dat het mogelijk was dat de tijdrekening onderbroken zou worden. En dat de discipelen daaraan gedacht kunnen hebben, bij het stellen van die vraag, lijkt me wel duidelijk, omdat inderdaad bij meerdere gelegenheden de oudtestamentische tijdrekening inderdaad onderbroken werd. Het blijkt namelijk bijvoorbeeld, ik zal nog één voorbeeld noemen dan, dat als gezegd wordt dat de tempel gebouwd werd 480 jaar nadat men uit Egypte uitgeleid was, hè, dan blijkt dat daar meer dan 100 jaar, ik neem het even ruim, maar dat er meer dan 100 jaar helemaal niet meegeteld was, gewoon overgeslagen. Je kunt ook nagaan welke jaren dat zijn. Dat heb ik ook al eens gedaan bij een andere gelegenheid. Staat ook nog op band zelfs. Kan ik je ook nog wel een tabel van geven desnoods. Heb ik nou niet bij me, maar een andere keer dan. Kun je dat zo zien. Er zijn bepaalde perioden uit Richter die gewoon niet meegeteld zijn. Omdat de Heer daar zijn volk gewoon niet herkent. Ze dienen hem niet. Nee, dan niet. Klok stil. Het duurde wat langer voor het koninkrijk komt. Ja. En het komt dus met deze profetie van Daniel ook. Misschien zijn de discipelen daarvan op de hoogte geweest. Zou best kunnen. In ieder geval kende men zeker de tijdrekening. Want ook in Handelingen wordt de tijdrekening van Israël meerdere malen aangehaald. En zelfs in de Nieuwtestamentische brieven nog. Dus dat is toch echt wel een belangrijk onderwerp. Maar hoe het ook zij, vers 27 zegt. En hij zal velen het verbond versterken. Weet u nog hoe je een verbond sterk maakt? Dat heb ik net al gezegd, hè. Hoe je hem bekrachtigt. Dat is toch versterken, of niet? Bekrachtigen. Gewoon een handtekening zetten. Niks bijzonders. Het verbond versterken wil gewoon zeggen, handtekening eronder. Dan treedt het in werking. Ja, ik blader even terug. Want in Daniel 6 zie je dat namelijk. Hè? Er staat, het gaat over een heel andere zaak overigens. Maar dan leer je de taal kennen. Er staat namelijk in Daniel 6. Al de vorsten des rijks, de overheden, de staat als de raad in het land volgen, hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen. Namelijk een sterk gebod te maken. Maar dat betekent gewoon een gebod te versterken. Sterk te maken.
Dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Vers 9. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen. Want een gebod sterk maken uit vers 8 is hetzelfde als een gebod bevestigen in vers 9. En er staat erachter wat dat betekent, wat hij dan doen moest. Namelijk, en een schrift tekenen. Dat is alles. Een verbod of een gebod sterk maken wil zeggen dat dat gebod zwart op wit geschreven is, dat het schrift is, en dat er een handtekening onder gezet wordt. En dat staat dan ook verder in vers 10. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. En schrift en gebod betekent uiteraard dat het een geschreven gebod is, waar een handtekening onder komt. Nou, zo drie hoofdstukken verder staat, hij zal velen het verbond versterken, betekent dat er een verbond gesloten wordt, het zwart op wit staat en waar een handtekening onder komt. Je vraagt je alleen af wie zijn handtekening. Het antwoord is, er komt niet de naam Jehovah onder te staan, er komt geen 26 onder, maar een 666. Hé? Toch? Niet Jehovah, dat is 26 namelijk, in getallen uitgedrukt. Maar een naam met een getalswaarde van 666 uiteraard. Kortom, hij zal met de velen, want dat staat er eigenlijk. De velen is de aanduiding gewoon van de Joodse staat, hè? Want daar gaat het over, uw volk en uw stad, uit vers 24. Hij zal met de velen een verbond versterken voor 1 week. Dat is die 70ste week van Daniël dan eigenlijk. Maar staat er in de helft, staat en, maar het had ook maar kunnen zijn, maar in de helft, in het midden namelijk der week, zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de volleinding toe die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoester. En ik lees dat zo monotoon, omdat ik niet van plan ben het uit te leggen, maar de bedoeling is dat u ziet dat al die woorden hier spreken over verwoesting en over gruwelen, kortom over grote verdrukking, oftewel over haastig verderf. En dat was 1 Thessalonicenzen 5. Want daar staat, wanneer zij, dat zijn die velen hier uit dit vers, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, omdat er een verbond gesloten is met de vijand. Voor mijn part een niet-aanvalsverdrag of zo, hè. Zal er wel wat meer in staan, hoor. Dat een beetje met de handel rekening houden natuurlijk, vooral. Maar goed. Maar als er wordt een verbond gesloten en dus zullen ze zeggen, nou is het eindelijk vrede hier in het oosten, tussen Israël en de Filistijnen. Ik weet nooit of Palestijnen of Filistijnen zal zeggen. Kan allebei. He? Maar nou is het eindelijk vrede zonder gevaar. Dan zal een haastig verderf hen overkomen. Want het zal zijn 3,5 jaar van vrede, maar daarna 3,5 jaar van haastig verderf. En als dat voorbij is, is de 70ste week van Daniël voorbij, verdeeld in 2 gelijke helften van elk 3,5 jaar. En als dat voorbij is, als de 70ste week voorbij is, zijn alle 70 weken voorbij. En als alle 70 weken voorbij zijn, dan is het koninkrijk van de Messias gevestigd over Israël. Nee, over wat er van over is. Dat is Israël. Maar over wat er van Israël over is, uiteraard. Dan wordt het koninkrijk gevestigd over het overblijfsel van Israël. Dat is weliswaar niet in Jeruzalem. Daarom staat er ook niet dat die 70 weken leiden tot het koninkrijk van Christus over Jeruzalem. Maar er staat wel, 70 weken zijn bestemd over uw heilige stad om alles wat er verkeerd in was weg te doen. Er gebeurt nogal rigoureus, want het leidt zelfs tot een totale verwoesting, zoals uit vers 27 blijkt, van heel Jeruzalem. Het leidt tot een totale verwoesting van Jeruzalem. Maar als Jeruzalem verwoest wordt in de toekomst, aan het einde van de 70ste week van Daniël, dan zullen op die dag de voeten van de Heer staan op de Olijfberg. Dat is Zacharia 14, vers 1, 2, 3 en 4. De dag dat Jeruzalem wordt ingenomen, op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg en dan zal de Olijfberg scheuren. En dan zal het overblijfsel, het gelovige overblijfsel uit de stad, voor zover dat in de stad is, zal uit de stad kunnen vluchten door de Olijfberg naar de woestijn, naar de plaats waarheen de vrouw ook vluchtte uit Openbaring 12. Een plaats in de woestijn haar van God bereid. Die plaats. En ook in Openbaring 12 wordt 2 maal gesproken over een periode van 3,5 jaar.
Samen is dat weer keurig netjes 7 jaar en dus gewoon de 70ste week van Daniël. Zoekt u het maar eens na. Het is nou niet de bedoeling om daar allemaal uitgebreid op in te gaan. Misschien bij een andere gelegenheid wel weer. Maar het gaat er maar om dat we zien dat de toekomst van Israël eigenlijk pas weer begint, verder gaat, na de opname van de gemeente, waarna slechts 7 jaren te gaan zijn voordat Israël tot aan de officiële openbaring van het koninkrijk over Israël. Dan is weliswaar Jeruzalem verwoest en dan is er weliswaar totaal geen leven van enig mens en waarschijnlijk ook van geen enkel dier. Maar er is totaal geen enkel leven in het beloofde land, Kanaan. Maar het moet natuurlijk duidelijk zijn dat het koninkrijk wordt opgericht niet over het land, maar over het volk in de eerste plaats. En dat als de Heer regeert over het volk Israël, dan zal dat volk vanuit de woestijn gebracht worden in Kanaan, zoals ook in het verleden. En de route die al klaar lag in de dagen van de uitocht uit Egypte, de route van de koninklijke weg, zo heette die weg, de koninklijke weg, kun je zo op de kaart opzoeken, de route van de koninklijke weg die ze toen niet konden en mochten gaan, die route zullen zij gaan in de toekomst. Zodat alsnog de doortocht door de woestijn en de intocht in Kanaan zijn vervolg vindt, hè, zal alsnog gebeuren, zodat dan de echte Jozua, en dat is uiteraard de echte Joshua en dus de echte Jezus, hè, dat de echte Jozua hen de echte rust zal inbrengen, maar het is pas nadat deze 70 weken voorbij zijn. Maar zoals gezegd, die 70ste week die begint pas na de opname van de gemeente en misschien hebben we het daar wel weer over de volgende keer. Goed, wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord en voor het licht wat we ontvangen uit het profetisch woord, dat zeer vast is en dat schijnt als licht in de duistere plaatsen. We danken u dat uw naam, uw handtekening eronder staat. Dat u niet alleen uw beloften zwart op wit gegeven hebt en uw naam, uw handtekening eronder gezet hebt ook. Maar we danken u ook dat u bij machten gebleken bent, ook in het verleden, om te doen hetgeen u beloofd hebt. We danken u daarom dat we deze profetieën mogen lezen alsof het beloften zijn. Omdat daarin de toekomst van de gemeente van Israël en de volken is vastgelegd. We danken u daarom, Vader, dat we uit die raad Gods mogen leven. Dat we mogen weten dat we onderweg zijn naar de vervulling van al deze beloften. In de eerste plaats ook de vervulling daarvan aan onze heiland zelf en aan de gemeente waartoe wij door uw genade mogen behoren. We danken u dat we als uw kinderen elkaar ook mogen ontmoeten en alle vrijmoedigheid ook uw woord mogen openen en bestuderen en bepaald mogen worden bij deze geweldige waarheden. We danken u dat we daarom niet in duisternis zijn, zoals de wereld en zoals de anderen die geen hoop hebben. Maar dat wij als uw kinderen onderweg mogen zijn naar een toekomst die niet alleen vaststaat en ons geopenbaard is, maar die bovendien geweldig is, die heerlijk is.